De eerste mondelinge vraag, broeder Leo.
Aan de stilte in de zaal proef je waar u over gesproken hebt. Het raakt mij heel diep. Dat ik iets mag begrijpen van het oog van God zijn oogappel. Ik heb in die zin genoten van deze prediking. Het is de waarheid. Ik heb een paar keer volgens mij in het boek Jesaja gelezen over dat Israël straks dubbele vergoeding krijgt.
Ja.
Ik heb nooit helemaal begrepen wat daarmee bedoeld wordt, maar ik gun ze uit het diepst van mijn hart. Dat is de hele vraag.
Ja, ik denk, eigenlijk is de vraag, wat betekent die dubbele vergoeding? We hebben erover gelezen, Jesaja 40 bijvoorbeeld. Ik denk dat het opgevat kan worden op de volgende manier. Jullie hebben vreselijk geleden. Dat had met jullie zonde te maken, maar ook met heel andere dingen, daar hebben we het over gehad. Maar uiteindelijk zal de zegen dubbel zijn, zoals bij Job ook gebeurd is. Aan het eind krijgt hij in alles dubbel van wat hij oorspronkelijk bezeten heeft. En daarom is het zo erg als we het Messiaanse Rijk ontkennen. Door de traditionele leer, zowel katholiek als traditioneel protestants, dat daarna de wederkomst, dan komt onmiddellijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat Messiaanse Rijk, als je dat Israël onthoudt, dat is notabene waar hun hele geschiedenis op uitloopt. Die dubbele vergoeding, en dat vind je ook in Jesaja 40, dat loopt uit op het Messiaanse Rijk van na de wederkomst van de Messias. Daar is die dubbele vergoeding. Ze ontvangen, net als Job. Job kreeg weer 10 kinderen, hij kreeg niet 20 kinderen, maar 10, want die andere 10 die leefden nog voor God. Maar wel 2 keer zoveel kamelen en ezels en weet ik het allemaal nog meer. Dat is de dubbele vergoeding. Je noemt nog iets anders. Dat is het enige op mijn lijstje waar ik niet aan toegekomen ben. Gods oogappel. En ook daarvan zeg ik, ik weet niet meer overal waar ik wat verteld heb. Het is heel bijzonder dat we 3 keer in de Bijbel lezen, met name in Deuteronomium en in Zacharia, dat God zegt, Israël is mijn oogappel. En dat heeft te maken met wat ik straks zei over die stenen, die bundel. Het heeft te maken met wat ik zei over het overblijfsel, over die rechtvaardigen, over het Israël van God. Een oogappel, daar zijn we heel gevoelig voor. Er zijn weinig dingen waar mensen zo benauwd voor zijn als er iets met hun ogen zou gebeuren. En als je iemand een klap op zijn oogappel geeft, dan tref je hem in zijn diepste. Israël krijgt dat 3 keer, 1 keer heel persoonlijk, individueel, maar die andere 2 keer zegt God het. Zoals mijn oogappel. Kom niet aan mijn oogappel. En 1 keer in Spreuken 7, indirect, want het is een vader die dat tegen zijn zoon zegt, laat mijn onderwijs, en er staat letterlijk mijn Torah, zijn als jouw oogappel. Daar moet ik nog eens een preek over houden, over die driehoek. God zegt er Israël, jullie zijn mijn oogappel, maar ik gaf jullie de Torah en laat die Torah jullie oogappel zijn. Als we dan denken hoe Israël het heeft kunnen uithouden al die 2000 jaar. Hoe hebben ze hun identiteit kunnen vasthouden? Er zijn zo ontzettend veel volkeren ten onder gegaan. Dan was het door de Torah. Heel simpel gezegd, ze bleven hun zoontjes besnijden. Ondanks het feit dat de Partij van de Dieren er tegen is. Ze bleven hun offers brengen. Ze hielden hun feesten, ze hielden hun Shabbat. Vooral de Shabbat en de onbesnijdenis. En ik merk waarde dat als Joden dingen prijsgeven zijn. Ik heb pas een nieuw pak gekocht bij een Joodse eigenaar. Het mocht weer. Ik had maar 10 minuten, maar hij zei als een goede Jood, je mag hier tot vannacht 3 uur blijven. Kijk, daar hoor hij van zulke zaken niet in. Maar hij deed niet veel meer aan zijn geloof. Wel de besnijdenis. Hij zei, alle jongens zijn besneden. En zijn synagogen, zijn verplichtingen. Er was niet veel meer wat er over was, maar wel net dat wat toch uiteindelijk voor elke Jood zijn laatste identiteit is. Daarom is dat een van de ergste dingen. Dan ga ik alweer preken na een zo'n opmerking. Maar dat is een van de ergste dingen die we de Joden hebben aangedaan. Katholiek en protestant. En ook evangelisch. We vonden het allemaal vanzelfsprekend. Als een Jood een christen wordt, dat is al een rare uitdrukking. Een Jood die zijn Messias vindt, die vindt de essentie van het Jodendom. Nee, zeggen wij, hij gaat dan van de ene godsdienst, het Jodendom, over naar de andere godsdienst, het christendom. Ja, als je dat tegen Joden zegt, dan hoef je niet te denken dat er ook eentje uit zichzelf zal komen. Hij moet zijn Jodendom prijsgeven. Dat was de grootste leugen. Hij wordt meer Jood dan die ooit van tevoren geweest is. Maar nee, hij moet alles afleggen. Nou ja, het is gelukkig allemaal anders. Zeker na de Holocaust, zeker na de stichting van de staat Israël en vooral ook na de verovering van Oost-Jeruzalem, is het Messiaanse Jodendom heel hard gegroeid. Het begon met niks en nu zijn het er honderdduizenden in de wereld. Dat is nog niet veel, het zijn geen miljoenen. Maar ze komen. Joden die gewoon Joden mogen zijn. Want natuurlijk zijn ze Joden, waren ze nog nooit anders geweest. En ze hebben nu de essentie gevonden. Het laatste grote punt dat nog aan hun bouwwerk ontbrak. Ze hebben de Messias ontdekt. En dan zeggen we, haha, maar nu moet je een van ons worden. Je moet je aansluiten bij ons en alles wat Joods is afleert. Hebben we allemaal gedaan, al die 2000 jaar. In zekere zin ik ook nog, want toen ik de eerste Messiaanse Joden ontmoette. Ik was nog student, vond ik dat de meest irritante lui. Want ze wilden niet over Jezus hebben, maar over Yeshua. En ze wilden niet christenen zeggen. Ze wilden zich Messiaanse Joden noemen. En weet ik het allemaal. Allemaal dezelfde irritatie. Bij mij is gelukkig gauw overgegaan. Bij heel veel mensen gaat het nooit over. We hebben ze hun Joodsheid afgenomen. Maar als je hem de Joodsheid afneemt, dan neem je hem ook zijn God af. Je neemt hem zijn Messias af. Je neemt hem zijn identiteit af. Je neemt hem zijn Torah af, zijn oogappel. Als je Israël de Torah ontneemt, dan sla je Israël op zijn oogappel. Nou goed, ik moet nog niet een nieuwe preek gaan houden. Gaat uw gang.
Ja, kijk, het is natuurlijk wel waar wat in Deuteronomium staat.
Alles wat in Deuteronomium staat is waar.
Maar als je zegt, van, als je dit en dat zou doen, zou je zegening ontvangen. En als je dat en dat niet doet, ja, dan zou je uit land gezet worden. Dus daar kan je niet omheen.
Maar dat klopt.
Ja. Of de koningsuitvoering wordt een aantal volk weer een koning.
Ja.
Dat zie je door al die eeuwen heen doorgaan natuurlijk.
Ja. Ja, de essentie is, ik moet elke keer de vraag kort herhalen, maar de essentie is, ik heb het eigenlijk helemaal niet gehad over de rol van Satan. En die hoort het er ook bij in het plaatje. En het antwoord is, zoals de Duitsers zeggen, jein. Ja und nein. Het antwoord is, ja, de Satan komt voor in Job 1 en 2. Daarna nooit meer. Job weet niks van dat gesprek tussen God en Satan. Als je tegen Job zegt, wie heeft jou nou ziek gemaakt? Wie heeft jou nou je kinderen afgenomen? Hij had niet eens de keuze of dat God of dat het Satan was. Zo goed als in het begin gezegd werd van de coronaplaag, dit is een straf van God. Zo zei de extreem charismatische meteen, dit is een aanval van Satan. Maar als je aan Job gevraagd zou hebben, dan zei hij, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heer zijn geloofd. Satan wordt niet meer genoemd na Job 3. En denk erom, God is degene die het initiatief neemt, niet Satan. God zegt tegen de duivel, heb je eigenlijk wel achtergeslagen op mijn knecht Job? Want niemand is zo oprecht en vroom en oprecht en vrezende, hoe heet het? Vroom en oprecht en wijkende van het kwaad, dat is het. God neemt het initiatief. En de duivel komt met listige plannen. Die zegt, neem hem dat alles af. Had hij ook van christenen kunnen zeggen, neem ze alles maar af en kijk maar hoeveel er van een christelijk geloof overblijft. Maar als God het niet toegestaan had, was het niet gebeurd. En dat is de moeilijkheid met te zeggen, ja, maar de Satan heeft dat gedaan allemaal. Daar zit wel wat in, want hij speelt de rol in de wereld. Maar als God het niet had toegelaten, was het nooit gebeurd. Het gebeurt altijd, en daarom doet Job de Satan niet de eer aan om te zeggen, joh, de Satan doet het, de Satan doet. Hij zegt, het komt van God. Waarom weet ik niet? Het is onbegrijpelijk. En aan het eind weet hij het in zekere zin nog niet. Maar hij heeft wel heel veel geleerd. Dus in die zin moeten we Satan ook weer niet te veel eer aandoen. Natuurlijk speelt hij daarbij een rol. Hij is de verpersoonlijking van het kwaad. Al het kwaad dat Israël overkomt, Daar is de Satan er verpersoonlijking van. Maar ik zou niet zeggen, Satan doet het hem aan. Ik zou eerder zeggen, de christenen hebben het Israël aangedaan. En God heeft het toegelaten. Dat is het raadsel. God heeft het toegelaten. Zoals God toeliet dat Israël in de wateren kwam, hij was wel met hen in de wateren. En hij liet toe dat ze in het vuur kwamen, maar hij was wel met hen in het vuur. Dus Satan, ja. Maar verder niet. Wie nog meer? Zuster Gerry. Ik zeg het nog elke keer weer fout, of is Gresie? Ik zeg het, ik heb fout in mijn hoofd zitten. Zuster Gerry.
Een hele andere vraag.
Als het maar wel over het onderwerp gaat.
Een man naar Gods hart. Hoe komt het nou dat de christenen of de kerken of hoe ik maar noemen wil, altijd zonde aanwijzen als je zwanger was, zonder dat je getrouwd was, noem maar op al. En daarna voorbij gegaan zijn. Zoals ze ook voorbij gegaan zijn aan Israël.
Ja.
Hebben dat al die tijd, die jongens, die theologen, die gingen studeren, die we tegenwoordig dominee noemen, zijn die, ja, hebben die dat dan?
Ja.
Zijn die geopenbaard? Wat moeten wij daar dan mee?
Theologie is een moeilijk vak.
Dat gehoorzond was.
Ja, hoe zit het nou? Waarom zijn wij zo geneigd om allemaal maar zonde aan te wijzen, ook bij David? En terwijl God dat niet doet, God zegt, hij is een man aan mijn hart. Even over die theologie. Ik krijg altijd de kriebels van mensen die zeggen, laat die theologie dan maar zitten. We moeten gewoon luisteren naar wat de Bijbel zegt. Ja, als het zo simpel was. Nee, theologie is het omdat het zo ongelooflijk ingewikkeld is. Daarom was het zo'n moeilijk onderwerp vanavond. Maar dat is hier ook. Want er zitten twee kanten aan. Aan de ene kant, Gree, ik ga alleen een beetje oefenen op jouw naam. Aan de ene kant, Gree, is er geen held in de Bijbel van enige omvang, behalve de Heer Jezus, van wie we niet verkeerde dingen lezen. Of het nou Abraham is, of Isaac, of Jacob, of Mozes, of Aaron, allemaal. Jozef is misschien de enige uitzondering. Alle koningen van Juda, behalve die, zou maar heel kort genoemd worden. Dus aan de ene kant schaamt de Bijbel zich niet om te zeggen dat ze allemaal zondaren waren en dat ze af en toe ook behoorlijk ernaast zaten. Maar de andere kant is dit. Als God later tegen Jerobeam terugkomt op David, ik geloof dat het 1 Koningen 14 is, dan zegt hij tegen Jerobeam, David heeft altijd gedaan wat ik wilde. Met andere woorden, er waren wel dingen die niet goed zaten, maar die zijn onder het bloed gebracht, die zijn weg. Hij zal hun zonde geenszins meer gedenken. En die spanning, die moet je laten staan. Aan de ene kant, helden worden in de Bijbel nooit verheerlijkt. Hun zonden worden breed uitgemeten als het zo uitkomt. Maar aan de andere kant, ja, inderdaad. Wij zeggen, we hebben de neiging ook van bekende christenen die in de fout gegaan zijn, om vooral die zonde elke keer weer in herinnering te noemen, terwijl God zegt, ze zijn onder bloed, het is weg. Maar die spanning moet je laten staan, het is beide. Ik zag verschillende handen. Kees.
Ook ik was onder de indruk van hier nou van gelezen. En ben je zo aan het nadenken tijdens uw verhaal. En ik heb geplaatst naar dat conflict, naar dat gesprek tussen de Joden en de Heer Jezus.
Ja.
Als de Heer Jezus zegt, ik ben het brood dat de hemel neerdaalt. En dan zegt het volk Israël, maar wij hebben Abraham tot mijn vader. En dan zal je in het verlengde van uw betoog zeggen, dat Heer Jezus nou niet zegt. En nou ben ik de kern van dat kind zijn van Abraham. Nou, dat zegt Heer Jezus niet. Hij zegt maar, Abraham heeft met verheuging verlangd zodat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien en is verblijd geworden. En nu centreert hij het helemaal op wie hij is.
Ja.
Hoe moet ik dat nou duidelijk?
Ja. Ik kan het moeilijk samenvatten, want het begint al met Johannes 6 en Johannes 8 aan elkaar te koppelen en tot één verhaal te smeden. Want juist in Johannes 8, Johannes 6 gaat over het brood des levens. In Johannes 8 pochen zij erop, wij zijn kinderen van Abraham. En dan zegt de Heer Jezus in mijn woorden, jullie zijn wel fysieke nakomelingen van Abraham, maar jullie zijn geen kinderen van Abraham. Want een kind van Abraham, denk maar naar Romeinen 4, Dat is iemand, dat is het Israël van God. Dat is de Sha'ar, dat zijn de Tzadikim, et cetera, et cetera. Dat is de steen in de buidel van de Heer. Dat Israël van, dat zijn de kinderen van God. En als ze dan weer over Abraham beginnen, want kijk, Abraham hoort tot hun identiteit natuurlijk. Als je je kunt aantonen dat je nakomeling van Abraham bent, in feite is dat natuurlijk voor elke Jood heel belangrijk. Dan zegt de Heer Jezus, maar ik zal jullie laten zien dat jullie niet kinderen van Abraham zijn. Want als jullie kinderen van Abraham waren, dan zouden jullie doen als Abraham. En wat deed Abraham? Abraham verheugde zich. Hij heeft mijn dag gezien. Hoe dat precies moet worden uitgelegd, daar zijn de meningen verschillend over. Abraham heeft op de een of andere wijze geestelijk vooruitgezien wat de Heer Jezus zou zijn en hoe hij zou zijn. Abraham verheugde zich over mij, jullie niet. En dus zijn jullie geen echte kinderen van Abraham. Dus het ging wel degelijk om hemzelf. Het Israël van God wordt uiteindelijk daardoor gekenmerkt dat ze de Messias kennen. En bij een heleboel geld is dat nog niet het geval. Hoewel hun hart oprecht is, voor de Heere God ben ik van overtuigd. Maar de bedekking ligt nog op hun gezicht. En die moet worden weggenomen. Die kunnen ze zelf zomaar niet wegnemen. Dat is ook weer een van die vele raadsels van vanavond. Die spanning tussen de verantwoordelijkheid die Israël heeft. 100%. Ze zijn 100% verantwoordelijk voor het feit dat zoveel de Heer Jezus niet hebben aangenomen. En aan de andere kant, de voorzienigheid van God die met het volk bezig is geweest. Ik zal het nog moeilijker maken. Als er geen bedekking op hun gezicht had gelegen, als ze onmiddellijk de Heer Jezus hadden aangenomen, was de kerk er nooit geweest. Het grote plan van God van voor alle eeuwen, zijn kerk verzameld uit alle volkeren. Ze kon niet. En ten tweede, stel je voor dat Israël het wel gezien had, en dat die kerk er ook gekomen was, en dat Israël opgenomen was in die kerk, en een Joodse identiteit verloren hadden. Dat kon ook niet. Dan was aan het eind helemaal geen etnisch Israël meer geweest waaraan God zijn messiaanse profetieën gaat vervullen. Daarom zeg ik, dit is het moeilijkste onderwerp van de hele reeks. Want dit hangt ook samen met de grote vraag van het lijden voor ons allemaal. Dit hangt samen met de vraag over waar de Dordtse leerlingen mee worstelen. De verhouding tussen menselijke verantwoordelijkheid en de goddelijke soevereine genade. Dat los je niet 1, 2, 3 op, maar dan heel specifiek nog toegepast op Israël. Wie nog meer? Ik zag nog een hand, dacht ik. Ja. Jan. Luid. Dat kan.
Onder andere. Want ik moet denken bijvoorbeeld aan de uitspraak die men dan gebruikt van adel verplicht.
Ja.
En dan denk ik aan een kind die rechtvaardig verklaard is, waarvan dan Johannes de Leeuwen zegt van een kind van God die kan niet zondigen. Vroeger dacht ik, hoe kan dat? Die is toch mogelijk? Hij kan niet zondigen. Maar ik heb dus wel begrepen wat die tekst precies.
Oh, dan ben je al verder dan menigeen. Een kind van God kan niet zondigen. Ja, ik weet het. Maar dat vers in Johannesbrief, ik herhaal het even. Een kind van God kan niet zondigen. Dat wil zeggen, de nieuwe natuur in ons kan niet zondigen. Wat zondigt, dat is datgene wat nog van ons vlees is. Wat nog hindert aan de oude mens. En ook daar heb je weer een heel moeilijk probleem. Maar dat voert een beetje ver, want het heeft niet zo direct met vanavond te maken. De spanning tussen aan de ene kant de mensen die zeggen, ja, je blijft arme zondaar tot aan je dood. Nee hoor. Paulus zegt, toen wij nog zondaren waren, dat zijn we helemaal niet meer. Ik kan nog wel zondigen, en ik doe het ook. Maar ik ben geen zondaar meer. Een zondaar is iemand die van top tot teen doordrenkt is van de zonde. Die er gekarakteriseerd wordt door de zonde. En niet anders kan dan de zonde. En ook niet anders wil dan de zonde. En dan heb je nog de mensen van Romeinen 7, die hangen ertussen. Die willen wel anders, want ze hebben een nieuwe natuur ontvangen, maar ze kunnen niet. Want ze hebben nog niet van de Heilige Geest gehoord. Die komt pas in Romeinen 8. En er zijn ook heel veel mensen die dat tot normale toestand van de christen verklaren. Maar dat is een zijthema, daar mag je niet over vragen, Lia. Want dat is een zijspoor. Jij hebt een andere vraag.
Ik vind dat echt heel van de Christus of van de Heer Jezus. En toch
Helemaal niet. Helemaal niet. Dit is een hele diepe... Niks, geen Gerhem-vraag. Even herhalen wat je de... Het gergemmerige daaraan is dat we al die Joden automatisch verloren laten gaan in ons denken.
Nee, maar zo
denk ik
niet.
Nee, maar jij bent ook nog maar een halve gergemmer. Maar... even nou de vraag recapituleren. Het is weer de spanning. Het is eigenlijk een hele moeilijke vraag. De vraag is deze. Zijn wij bereid in ons denken... Dat is eigenlijk een onderliggende vraag voor de hele avond. Het heeft niks met Gerhem te maken, dat is een veel te intelligente vraag daarvoor, joh. De vraag is dit. Is het denkbaar dat er in de laatste 2000 jaar Joden waren, die oprecht waren, die de Heere van harte dienden, de Torah wilden onderhouden zo dat ze konden, die wisten dat ze alleen maar uit genade konden leven. Joden als Zacharias en Elisabeth, Lucas 1 vers 6, die rechtvaardiger genoemd worden... En alles deden wat er in de geboden van de Heer staat. Is het denkbaar dat er zulke mensen geweest zijn die toch Heer Jezus niet herkend hebben? Maar die uiteindelijk, op wie uiteindelijk Romeinen 2 van toepassing is, zij die met oprecht hart, naar de kennis en de inzichten die ze hadden, de Heer hebben gediend, zijn Torah hebben onderhouden, zijn tzadikim, toch behouden worden. Maar dan zeg ik er wel meteen bij, als ze behouden worden, is dat uitsluitend op grond van het werk van de Heer Jezus. En het is uitsluitend op grond door het werk van de Heilige Geest. En alleen langs de weg van bekering en verontmoediging. En dat kan ook alleen maar door de Geest gewerkt worden. Dus dat moet ik allemaal bij zeggen. Maar de hamvraag, dat is al heel slecht woorden in een Joodse context, hè. De kernvraag is... Zijn er zulke Joden geweest? En ik denk dat dat een sleutel is. Als die niet geweest zijn, dan kun je mijn verhaal verder wel vergeten. Ze moeten er door alle eeuwen heen geweest zijn. Denk maar aan die Jood die op dat rooster van vuur werd gelegd. En met de laatste woorden die een grovige Jood uitspreekt, de eeuwigheid is ingegaan. Absoluut. Juist, dan is die heel goed, maar dat waren alle auto's, dan is die, ik moet even herhalen, dan is die behouden op grond van het bloed van de Heer Jezus, omdat hij dat ervan weet. Maar denk erom, dat geldt voor alle oud-testamentische gelovigen net zo. En je kunt zeggen, ja, maar nadat de Heer Jezus verschenen is, dan kan dat toch niet meer zo. Dit zijn moeilijke vragen. Maar ik geloof dat je pas begint door te dringen tot het geheimnis van Israël van de laatste 2000 jaar, als je daarmee rekening houdt. Ik kan niet bewijzen dat ze er zijn geweest. Maar ik kan ook niet geloven dat ze er niet zijn geweest. Maar ze hadden de bedekking op het gezicht. Ik kijk nou lettend op de klok, want Rutte is zo streng. Kees.
Ja, dat ik die weer aansluit. Begrijpt u dat voor een regulatorische iemand best lastig is?
Ja. Nee, dat snap ik best. Wat je zegt is, het is voor reformatorische christenen best lastig. Ik zal je vertellen, voor niet-reformatorische christenen net zo goed. Want ik weet ook niet of Simon Schoon daarin altijd recht gedaan is, maar dat laten we dan maar even terzijde. Een man die veel de dialoog bevorderd heeft tussen Joden en christenen. Ik ben absoluut een tegenstander van de twee-wegenleer. Een twee-wegenleer betekent, wij worden behouden door het bloed van Christus, maar de Joden of wie dan ook wordt nog behouden op een andere manier. Nee. Er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor we behouden worden. Handelingen 4 vers 12. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus twee wegen leer niet. Maar mijn weg die de Heer gegaan is een heel andere dan van jou. Dat zijn al twee wegen. Hij gaat met iedereen zijn eigen weg. Maar het wordt pas een twee wegen leer als je zegt, je kunt ook behouden worden buiten Jezus om. En of Schoon dat ooit gezegd heeft, dat weet ik niet. Maar dat is fout. Als dat een twee wegen leren is, dat is fout. Maar dat Israël er uiteindelijk op een heel andere manier komt dan wij, die uit de heidenen gehaald zijn, dat is buiten kijf. En dat een katholiek er uiteindelijk heel anders komt dan een Gerhemmer, dat is ook buiten kijf. En God is zo genadig dat hij allebei wil verlossen. Als ze Jezus maar leren kennen en toelaat in zijn hart. Dus het zijn ook allemaal al verschillende wegen. Maar het gaat nooit om buiten het werk van Christus. En het gaat ook nooit om buiten het werk van de Heilige Geest en de ziel van de mens. Als je dat vasthoudt, kan niemand je beschuldigen van een twee wegen leer. Maar God is zo genadig dat hij ons ieder met onze eigen achtergronden en onze rare levensverhalen toch wil aanraken in ons hart en ons naar ze toe wil trekken. Nou, je moet wel heel veel lef hebben in de laatste 3 minuten als je nog een vraag wil stellen, maar dat mag toch. Nou, dat is een mooie afsluiting. Als de Heer Jezus niet aan het kruis gestorven was, als het zondoffer voor onze zonden, dat zeg ik er dan even bij, dan had niemand ooit behouden kunnen worden. Jood of hij, dat maakt geen verschil. Het waarachtige zondoffer was nodig. Voor ieder die daarvoor uiteindelijk de ogen geopend worden. Maar bij sommigen zal het misschien pas gebeuren als de Heer Jezus terugkomt. En ze, net als bij Jozef die zich openbaarde aan zijn broers. En dan legt hij ook aan die broers uit, het moest zo gaan. Jullie moesten mij verkopen naar Egypte. Want alleen langs die weg kon ik de onderkoning van Egypte worden. En nou kan ik daardoor jullie levens redden. Doordat ik nu kan geven wat jullie nodig hebben. Dit is allemaal Gods plan. Dan heb je nou weer diezelfde spanning waar ik het met zuster Gree over had. En aan de ene kant, die broers waren volledig verantwoordelijk. Maar dat zegt Jozef niet. Hij zegt, jullie hebben dit en dat. Hij zegt, God heeft hier de hand in. Dit is Gods werk. God heeft het uiteindelijk zo gedaan dat wij dat ik hier nu de koning ben geworden en daardoor jullie kan redden. Het is heel diep. Lees maar Genesis 50, ook al onmiddellijk in Genesis 45, maar ook nog eens een keer aan het slot als de vader gestorven is, vader Jacob, en ze opnieuw bang zijn enzovoort. Het is een hele, hele diepe ding.